oordeling van mensen houden en toch ook christen blijven. Paulus zegt tegen Timotheus, keer je van deze mensen af. Dat is een duidelijk advies. Blijf bij het kruis. Laat het kruis niet alleen zichtbaar worden in je spreken, maar ook in je daden. Dat is de eerste advies. De tweede, die wil ik halen uit hoofdstuk 3, vers 10. Maar u, zegt hij, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die allen heeft de Heere mij verlost. Het eerste advies was, Timotheus blijft bij het kruis. En de tweede is, op basis van hoofdstuk 3, vers 10 en 11, Timotheus, discipel in de eindtijd in 2017, volg goede voorbeelden. Wie heeft Timotheus nagevolgd? Wie heeft hij nagevolgd? Paulus. Ik heb vroeger een tijd gehad dat ik zei, ik volg niemand dan de Heer Jezus. Dat is natuurlijk mooi. Het was ook goed bedoeld. Maar ik ben later in gaan zien, en ik zie dat nog steeds in, dat het echt nodig is dat wij goede voorbeelden in onze omgeving hebben. Wie een beetje verstand heeft van opvoeding. Nou, iedere vader of moeder weet dat. Ik zal mijn kind allereerst het voorbeeld moeten geven. Nou, hoe noemde Paulus Timotheus? Hij noemde hem mijn zoon. In deze brief zegt hij dat 4 of 5 keer. Timotheus, jij bent mijn zoon. Jij bent mij nagevolgd. Hé, dat is iets moois. Dan heb ik eerst een vraag over aan jou, aan u. Heb jij dat ook? Dat je mensen in je omgeving hebt die voor jou geestelijke vader of geestelijke moeder zijn. Mensen waarvan je zegt, die kan ik navolgen. Hun leven is voor mij een soort richtingaanwijzer. Of aan de oudere broeders en zusters onder ons midden, ben jij bereid om een vader of een moeder te zijn voor een zoon of een dochter? En dan vooral nu, geestelijk gesproken. Waarin is Paulus en Timotheus een voorbeeld geweest? Nou, hij zegt het heel duidelijk. In mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Dat is nogal wat, een mondvol. Allerlei principes die Paulus aan Timotheus heeft geleerd. Principes van, en is een belangrijk woord, discipelschap. Weet je hoe oud Timotheus was toen hij tot geloof kwam? Waarschijnlijk was het op de eerste zendingsreis van Paulus, dat vind je in Handelingen 14. En heel veel mensen zeggen dat Timotheus waarschijnlijk rond de 15 jaar geweest is. Toen hij de Heer Jezus leerde kennen. In diezelfde zendingsreis is Paulus gestenigd in Lystra, waar Timotheus vandaan kwam, dat vind je in Handelingen 16. Is hij gestenigd en zijn de discipelen om hem heen gaan staan en hebben ze voor Paulus gebeden. En Paulus heeft dat overleefd. De Heer heeft hem weer opgericht. En waarschijnlijk heeft dat zoveel indruk op Timotheus gemaakt. Heeft God zo diep in zijn hart kunnen werken. Dat als Paulus daar 2 jaar later komt in Handelingen 16. Dat ze Timotheus aan hem aanbevelen. Er staat, er gaat van hem een goed getuigenis uit. Dan is hij waarschijnlijk 17 jaar. En Paulus trekt wat met Timotheus op en hij neemt hem mee. Dus Timotheus heeft zijn moeder en zijn oma, daar spreekt de Bijbel over, heeft hij achtergelaten. En is met Paulus meegegaan op zendingsreis. Nu als hij deze laatste brief aan Timotheus schrijft, is het waarschijnlijk 15 jaar later. En is Timotheus zeg maar voor in de 30. Die twee hebben dus heel veel tijd samen opgetrokken. Denk je dat ook? Die zijn met elkaar in gesprek geweest, hebben samen dingen meegemaakt. En nu aan het einde van zijn leven, terwijl Paulus op het punt staat om zelf heen te gaan, zegt die Timotheus, jij hebt mij nagevolgd. In mijn onderwijs, ze hebben het gehad over Bijbelse waarheden. Ze hebben samen Bijbelstudie gedaan. In mijn levenswandel. Niet alleen hoe het hier zat, maar ook wat het betekende voor mijn dagelijkse levenspraktijk. In mijn levensopvatting. Met andere woorden, mijn levenshouding. Hoe ik in het leven stond. Dat heb je bij mij gezien, Timotheus. In mijn geloof, in mijn geduld, in mijn liefde. In mijn volharding. Timotheus, je hebt gezien dat ik ben uitgelachen. Dat ik gevangen genomen ben. Dat ik bespot ben. Maar dat ik gezegd heb, ik verlang om de Heere te blijven volgen. Ook al betekent het dat ik voor hem moet sterven. Ik kan me zo voorstellen dat het voor Timotheus echt een zegen geweest is om zo intensief met een oudere broeder op te trekken. En daarom vraag ik aan de jonge christenen onder ons. Heb je zo iemand in je omgeving waar je zegt, daar kan ik op terugvallen? Noem het een mentor of een coach of een geestelijke vader of moeder. De naam is niet zo belangrijk. Heb je dat? Dat als je in strijd verkeert, dat je naar iemand kunt toegaan en zeggen, wil je met me bidden? En andersom, aan de volwassen gelovigen onder ons. Ligt jouw leven zo open dat anderen van jou kunnen leren? Niet alleen je onderwijs en je levenswandel, maar ook je levensopvatting, je strijd en je volharding. Het was dus niet de alleskunner, de reus Paulus met de kabouter Timotheus. Nee, dat was het niet. Want Timotheus heeft de strijd en het lijden gezien. En het geloof en het geduld wat nodig was om stand te houden. Ze waren ook broeders die samen streden. Weet je waarom ik denk dat het zo belangrijk is? Het is een principe in het Nieuwe Testament van discipelschap. Waarom het in de gemeente zo van levensbelang is? Omdat Satan altijd jaagt op geïsoleerde christenen. Weet je wat hij probeert? Als je de gemeente zo als een kudde beschouwt, wat probeert een leeuw, een groep leeuwen, als ze op buffels jagen? Ze proberen de kleinste of de zwakste buffel naar de zijkant te drijven. En als dat gelukt is, dan gaan ze met z'n allen op die ene buffel. Dat is Satans tactiek. Om mensen uit de gemeente te isoleren, af te zonderen en om ze vervolgens te grijpen. En weliswaar, echt waar, wat God begonnen is, dat zal hij voltooien. Maar hoeveel schade kun je geestelijk oplopen als je niet staat in een intieme verhouding met broeders en zusters? Daarom is de gemeente geen overbodige luxe. De gemeente is pure noodzaak, zeker in de eindtijd. Een tijd van individualisering. Mensen die voor zichzelf leven. Nou, in de gemeente gaat het geheel anders. We hebben elkaar nodig. We zoeken elkaar op, we onderwijzen elkaar. We laten elkaars levenswandel zien. We delen elkaars levensopvatting. We delen het geloof, het geduld en de liefde. Maar ook de volharding en de strijd. Wat een zegen, hè, dat als je hier kan komen, zeg ik ben er deze week, ik zit er helemaal doorheen. Als dit in mijn familie gebeurt, of dat op mijn werk. Ik kan amper nog bidden. Dat een broeder of zuster tegen je zegt, kom. Dat is echt een zegen. Gebeurt dat hier? Functioneert dat? Kunnen de ouderen tegen de jongeren zeggen, jullie volgen ons na? In de gezinnen, maar ook breder in de gemeente. Jongelui, hebben jullie voorbeelden in de gemeente? Je hoeft het niet te zeggen, maar hebben jullie voorbeelden in de gemeente? Waar je zegt, daar kan ik mijn verhaal aan vertellen. Daar zie ik iets van. Iets van de Heer Jezus in zijn of haar leven terug en met hem of haar wil ik optrekken. dan ben je echt gezegend. Zie je dat terug bij je vader en moeder? Merk je dat je vader en moeder je best doen? Hun best doen om jou mee te nemen in de wandel met de Heer? Op jouw niveau? Misschien weten ze veel meer. Paulus heeft heel veel tijd genomen om in één jonge man te investeren. Paulus had websites kunnen bouwen en allerlei grote dingen kunnen doen. Maar hij heeft tijd genomen om dat wat God hem geleerd heeft aan Titus te leren. En vervolgens aan Timotheus, et cetera. Ik zou als tweede advies aan u willen geven. Werk aan dat principe van discipelschap in de gemeente. Zoek goede voorbeelden. Laatst hadden we op de Bijbelschool iemand die zei, discipelschap is dit. Vond ik zo mooi uitgelegd. Dat was in het Engels 4 stappen van discipelschap. Vind ik zo mooi, moet je onthouden. Kan je deze week aan iemand doorgeven. 1 is, de oudere, die spreekt in de ik-figuur, en dan heb je de jongere. I do, and you watch. Ik doe het voor, en jij kijkt. Dat is de eerste stap. Zo werkt het ook met kinderen, hè? Met veters trekken en met I do and you watch. 2 is, you do and I watch. Nu ga jij het doen en dan sta ik ernaast. Ik sla er 1 over, dat is 3. Sorry, nog eentje ertussen invoeren. 2 is, dat is een hele mooie, we do it together. Ik doe het, jij kijkt. We doen het samen. 3 is, jij doet het en ik kijk. De mentor kijkt. En 4, you do and the next one is watching. De derde. Ik geloof dat het in de gemeente zo behoort te zijn. Timotheus, wat je van mij geleerd hebt, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die het weer door kunnen geven aan de volgende generatie. Want die oude broeders die het zo goed weten, die hun leven is eindig. Kijk naar Jan, leider van de gemeente. Jan, je tijd op aarde is eindig. En er zal een nieuwe generatie moeten komen die het overneemt. En daarom moeten we altijd bezig zijn, dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, om het door te geven aan anderen. Volg goede voorbeelden. Ik hoop dat dit duidelijk is. En bid daarvoor. We gaan naar de laatste. Laatste advies. Hoofdstuk 4, vers 6. Nog een paar minuten. Ik zal hem kort houden. 4 vers 6 tot en met 8. Daar is Paulus aan het woord. Ik, zegt hij in het eerste zinnetje. Ik word immers als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Derde advies voor een discipel in de eindtijd is, volhard tot het einde. Paulus staat hier op het punt om heen te gaan. Wat denken jullie dat hij bedoelt met heen gaan? Sterven, ja. Hij verwacht niet meer dat hij vrijkomt. Hij zegt niet, ik ga binnenkort sterven. Dat zegt hij niet, dat is wel mooi, hè? Hij zegt, ik ga heen. Als je een HSV hebt, dan zie je onderaan dat er een voetnoot staat. En er staat, ik word losgemaakt. Dat is een scheepvaartsterm. Dat betekent, de trossen gaan los en het schip vaart uit. Timotheus, voor mij zit het er bijna op. Ik sta bij wijze van spreken op de finish. En voordat Paulus verenigd wordt met de Heer Jezus. Eerder heeft hij gezegd, bij Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. Dat heeft hij eerder al verlangd. Nu is het bijna zover. En voordat hij de Heer Jezus zal gaan ontmoeten en binnen zal gaan in het paradijs, kijkt hij nog één keer om en roept hij zijn vriend, zijn broeder, zijn medestrijder Timotheus op. Ik heb de goede strijd gestreden. Met andere woorden, strijd jij ook de goede strijd. Ik heb de loop beëindigd. Met andere woorden, zorg dat je je loop beëindigt en dat je niet afhaakt. Ik heb het geloof behouden. Verlies het geloof in de onwankelbare God en in de Heer Jezus niet. Dat is toch Gods werk? Zeker. Zeker. Als iemand dat wist, was Paulus het. En tegelijkertijd, in Gods werk zit opgesloten dat wij elkaar aansporen en bemoedigen en oproepen om te volharden tot het einde. Wat een geweldige getuigenis van Paulus aan het einde. Ik heb de loop beëindigd. In vers 7 kijkt hij om zich heen. Hij kijkt terug. Hij zegt, ik heb de goede strijd mogen strijden. Dat is het derde advies. Volhard tot het einde. Houd vol. Reken erop dat Satan ook nu in deze vakantietijd, dat Satan zal proberen om een spaak tussen je geestelijke wielen te steken. Maar houd je oog gericht op de Heer Jezus. De Hebreeën schrijver zegt, laten we afleggen alle last. De zonde die ons omringt. Is er iets op dit moment wat je aan je fiets hebt hangen, wat je verhindert om de Heer Jezus te volgen? Volhard tot het einde. Volhard tot het einde. Als Paulus heeft teruggekeken en om zich heen heeft gekeken, kijkt hij in vers 8 vooruit. 4 vers 8. En zegt hij, voor mij is weggelegd de kroon die de rechtvaardige rechter mij geven zal. Maar daar stopt hij niet. Dan zegt hij, niet alleen mij, maar aan allen, ook in 2017, die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Waar jaag jij naar in dit leven? Waar jaag je naar? Naar vergankelijk goud? Of zoek je het goud, het hemelse goud, wat God je zal geven op die dag? Als je als Paulus kunt zeggen, ik heb de loop beëindigd. Ik wil afsluiten met een vers uit Handelingen 20. Ik zou het waarderen als je daar even naartoe bladert, als je een Bijbel hebt. Handelingen 20. Handelingen 20, vers 24. Midden in de derde zendingsreis. Daar stond Paulus nog niet op de finish. Daar was hij nog volop in de race. Handelingen 20, vers 24. Daar zegt hij, als hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze, die ziet hij voor het laatst. Daar zegt Paulus, ik maak mij nergens zorgen over. Hij weet dat hij gevangen genomen zou worden. Dat zie je in 22. Ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar, 24, ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Zie je dat? Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Hier was Paulus nog midden in de race en hij zegt, ik maak mij nergens zorgen over. Maar ik wil die loop met blijdschap volbrengen. Die loop ervan die in 2 Timotheüs 4 zegt, ik heb hem volbracht. Ik maak mij nergens zorgen over. Nergens. Eén ding is dat ik die loop die God voor me heeft uitgestippeld, volbreng. Hoe overtuigd, broeder, zuster, hoe overtuigd ben jij vanmiddag nog steeds om je loop met blijdschap te volbrengen? Om te volharden, advies 3, tot het einde. Als je dingen verhinderen, leg ze af. Zie je leven in eeuwigheidsperspectief. Zie je leven in eeuwigheidsperspectief. En jaag naar de kroon. Niet die de wereld je geeft. Maar die God je zal geven op die dag. Zodat de Heer tegen jou zal zeggen, als je straks voor hem staat. Goede en trouwe dienstknecht. Over weinig was je trouw. Misschien gaat het erom om in je gezin een goede moeder te zijn. Vertrouw in de gemeente met een onzichtbare taak. Die een ander niet ziet. Over weinig was je trouw. Over veel zal ik je zetten. Kom in de vreugde van de Heer. Weet jij iets beters, iets heerlijkers? Amen. Laten we samen stil worden en de Heer danken. Ja, Heer Jezus, u hebt uw loop hier op aarde volbracht. En het was de weg van het kruis. U stierf de dood van de goddeloze. Terwijl u in alles uw Vader gehoorzaam was. U bent onze dood gestorven, opdat wij vanuit onze dood het leven zouden krijgen. We willen u vanmiddag eren en prijzen voor het grote offer dat u gebracht hebt. En als we beseffen wat we in de Heer Jezus ontvangen hebben, wij die verloren mensen waren, egoïstische mensen, zoals we hebben gezien, en toch gezegend met iedere geestelijke zegen, dan past ons maar één reactie. En dat is dat we ons hele leven in uw hand leggen. En zeggen, Heere, hier ben ik. Neem mij. Breek mij. Vul mij. Zend mij. Dat ik met kracht getuigen ga. Heer, deze boodschap heeft de wereld nodig. Een wereld die verloren gaat. De boodschap van hoop. De boodschap van het evangelie. Maak ons allen krachtige getuigen. Maak ons mensen die leven onder het kruis. Die goede voorbeelden volgen, goede voorbeelden zijn. En die zullen volharden tot het einde, zodat we straks u, Heer Jezus, zullen zien. Als u nog niet bent teruggekomen na onze dood. Maar als u eerder komt, we u op de wolken zullen zien. En we met u voor eeuwig zullen zijn. Heer Jezus, doe ons daarna verlangen. Om die kroon te ontvangen. Heer, dan verbleekt al het aardse. En jagen we naar dat wat u voor ons hebt weggelegd. Dank u wel voor uw woord. Zegen de broeders en zusters hier. Ik bid ook voor de jonge christenen. Heer, dat ze voorbeelden zullen hebben. Geholpen worden om hun loop met blijdschap te volbrengen. In Jezus' naam. Amen.